Neemt u plaats. Wat is goed? Ik heb steeds meer het gevoel dat dit veel meer naar links voor mij opschuift. Ik weet niet waarom. En ik wil kijken als die muur het kan houden. Want anders gaan we buiten prediken. Dat is ook goed. Dat is niet erg. Dan hoort de buurt het ook. Want God is goed. Ik moet u de groeten brengen van onze broeder Rob. Die ik gisteren gebeld heb. En hij zegt, nou doe de gemeente maar de groeten voor mij. En ik heb hem gevraagd hoe het met hem gaat. Hij zegt, nou, niet helemaal naar wens, zegt hij. En hij zat nog steeds eigenlijk met wat hij de laatste keer hier aan ons heeft getuigd. Waar hij allemaal doorheen gegaan is. Nou, dat hij in gewicht is afgenomen. En hij zegt, en dat dreigt in ieder geval de opmerking van zijn arts, dat hij eventueel een operatie zou moeten ondergaan. Maar dat ziet hij niet zo zitten. Ik denk zelf dat er ook nog een stukje angst bij zit. Hij zegt, wat moet ik iemand, en dan noemde hij zijn leeftijd op, ja, dat je dan nog een operatie gaat doen via je neus en dat ze dan in je hersenen terechtkomen. Nou, ik haal daaruit dat hij daar toch een klein beetje angstig voor is. Maar hij zegt, ik heb één ding, ik heb nu dat ik toch wel eigenlijk aangemoedigd word om meer te gaan eten. Dus zodat hij dus in gewicht zal gaan toenemen. Ik zeg, nou dan moet je dat voortzetten. En hij zegt, maar dan kan ik tenminste nog wat proeven. Dus hij had het over de zure dingen die hij dan op dit moment. Ik weet niet, hebt u wel eens kaki gegeten? Ik niet, maar hij vertelde het. Hij zegt, nou dat vindt hij lekker. Ik zeg, nou dan moet je daarmee doorgaan. En wie weet. Hij zegt, en mandarijnen zal ik ook heel veel eten, want dat is zuur en dat proef ik goed. Ik zeg, nou, ik denk dat het goed is dat wij onze broeder aan de Heer gaan opdragen. Want ik denk dat dat belangrijke dingen zijn. Het is een man God. Zolang ik hem ken, weet ik dat het iemand is die echt op straat te vinden was met een gitaar, met een klein groepje, zingend en de naam van de Heer Jezus overal bekend maken. En dan merk je dit en dan zie je toch wel dat we te maken hebben met een tegenstander die eigenlijk geen onderscheid maakt. Zoals hij u kan aanvallen, zo doet hij dat ook bij misschien wel de meest gerenommeerde prediker die er is. En het is goed om ook elkaar ook te blijven gedenken. Nou, gisteren kreeg mijn vrouw, zuster, hoe heet ze ook alweer? Dulce aan de telefoon. En die schijnt ook opgenomen te zijn in het ziekenhuis. Want het ging wat minder met haar nieren. Dus ja, het zijn allemaal dingen waarvan we zeggen van, nou, hier is duidelijk zeg maar weer waar te nemen de aanvallen van de tegenstander. Ook al wil je daar niet aan denken, ik denk dat het goed is om je eigenlijk te realiseren dat we te maken hebben met een vijand die toch eigenlijk dag en nacht bezig is om ons te ontmoedigen, om ons in ieder geval vrees aan te jagen, om ons van het spoor af te krijgen. En ik denk dat het om die reden belangrijk is dat we dat doen. Ook voor onze zuster Urmia, die aan het aansterken is na de operatie. En ik denk dat het goed is dat wij misschien even nu de tijd nemen om deze mensen even te gaan denken. Ik ga wel even hiervoor in gebed. Maar ik zou zeggen, doe het op je plaats en doe het desnoods met je eigen woorden. En draag deze mensen aan de Heer op, want het gezamenlijk gebed, dat mag heel veel betekenen in het Koninkrijk van God. Zo laten we dat doen. Hemelse Vader, we komen deze middag voor uw genadetroon. Heer, om te beginnen met onze broeder. Heere, die zelf de prediking die hij hier zou moeten doen, heeft moeten afzeggen. Omdat hij zo zwaar werd aangevallen. Maar Heer, wat blijkt, Heer, is dat ja, de aanval niet helemaal ja, is gaan liggen. Nee, hij ervaart nog steeds, Heer, tegenstand, Heer. En daarom wil ik hem aan u opdragen. Daarom wil ik, Heer, bidden en vragen, o God, dat u in deze situatie met onze broeder wilt zijn. Heer, en ik wil u bidden en vragen dat elke aanval op zijn leven op dit moment in de naam van Jezus Christus verbroken wordt. Heren, we bidden en vragen u, Heren, dat u hem wilt aansterken, Heren. Dat u hem nieuwe, Heren, mijn God, Heren, motivatie wilt, Heren, bijbrengen, Heren. Dat u zijn lichaam, Heren, mijn God, wilt herstellen. In de wonderbare naam van Jezus Christus. Opdat hij, Heren, mijn God, uw woord, Heren, verder, Heren, mag blijven verkondigen. Overal waar hij komt, Heren. Geef hem, Heren, mijn God, deze vrijmoedigheid, Heren. En schenk hem deze genade, Heren. Zo bid ik ook deze middag voor onze zuster, Heren Dulce, Heren, die in het ziekenhuis is opgenomen. En wij willen u bidden en vragen dat u uw machtige handen wilt uitstrekken, Heren. En dat u onze zuster wilt oprichten, o God, Heren. Dat u tot herstel wilt brengen, Heren. Alles wat op dit moment, Heren, zorgelijk is, Heren. Want wij weten, Heren, dat u bij machten bent, Heren, om veel meer te doen, Heren, dan wij op dit moment bidden en kunnen begrijpen, Heren. Heren, kom en neem het over, Heren. We dragen ook, Heren, onze zuster, Heren, Urmia aan u op. En we bidden voor onze zuster, Heren, dat ze, Heren, mag herstellen en dat ze spoedig weer in ons midden zal zijn, Heren. U bent het, Heren, die haar deze hele periode ook geleid hebt, Heren. Door alles heen, de operatie heen, Heren. Maar Heren, wij verwachten ook, Heren, dat ze door u aangesterkt zal worden. We vragen u, kom en neem het over, Heren. En Heren, voor allen die op dit moment, Heer, in hun lichaam worden aangevallen of in hun leven, Heren. U weet alle dingen, Heren. Maar wij dragen ze allen aan u op, Heren. En wij bidden voor ze, Heren, dat ze de kracht Gods mogen ervaren door alle dingen heen. O Heren, kom tot uw doel. En leid alle dingen. Ik dank u hiervoor in uw grote naam, Heren. Want wij, Heren, heffen onze ogen op dit moment omhoog. En zien, Heren, wat u allemaal, Heren, zal doen. In Jezus' naam. Amen. Prijs God. Over een paar weken, duurt niet zo lang meer, dan is het 25 december... En dat is eigenlijk al over een maandje. Morgen is denk ik al 1 december. En vorige week heb ik het al even erover gehad. Ik zou nog contact opnemen met onze broeder van de Koningskerk. En die heeft mij laten weten dat hun op 25 december een dienst 's morgens hier hebben. En als wij om een uur of half... 1 eigenlijk hier zijn, 1 uur, dan zou deze kerk alweer leeg zijn, dan zouden ze al naar huis zijn. Dat betekent dat wij een kerstdienst kunnen hebben op in ieder geval 25 december, dat is op de donderdag. En we hebben met elkaar altijd mooie plannen om uit te gaan, om mensen te bereiken voor het Koninkrijk van God. En ik wil met u na de dienst desnoods nog even over de ontwikkelingen hebben. Over hoe we dat allemaal zullen doen. Maar het lijkt mij goed dat wij op 25 december een kerstdienst hebben. En daarbij zal ik ervoor zorgen dat er genoeg uitnodigingskaartjes zijn om mensen te bereiken. Gisteren zouden we naar buiten toe gaan om evangeliseren. En helaas moet ik zeggen, kon dat niet, want de meeste mensen die hebben moeten afzeggen. Nou lijkt het me een goede gedachte dat ieder iets meeneemt, een uitnodiging, 1 of een paar meeneemt, en dat je die uitdeelt. En dat je iemand uitnodigt om op 25 december hier in de kerk aanwezig te zijn. We gaan dan om 2 uur beginnen. En nodig mensen uit, want een heleboel mensen die vieren kerst, maar eigenlijk is het voor hun misschien nog dat verhaaltje dat ze ooit eens gehoord hebben. Maar dat er iemand is die hier in deze wereld gekomen is en zijn leven heeft gegeven. En voor een ieder van ons, ik denk dat het belangrijk is dat de mensen dat ook horen. En dat kan zijn misschien een nauw, zeg maar een familie die heel dicht bij je betrokken is. Dat kan zijn een vriend, dat kan zijn een buurman, een buurvrouw. Ik zou zeggen, neem een uitnodiging mee en geef dat aan zo iemand. En laat die persoon op die dag hier aanwezig zijn, zodat wij de geboorte van de Heer Jezus kunnen gedenken. Is hij op 25 december geboren? Nee, weet niemand. Maar dat maakt ook niet uit. We hebben die dag verkozen om zijn geboortedatum te herdenken. Om te gedenken dat God naar deze wereld heeft omgezien door zijn Zoon Jezus Christus te zenden in het vlees. En laten we die boodschap aan mensen bekendmaken, zodat mensen mogen weten dat er voor hun ook een oplossing is, welke nood er ook mag zijn. Dus laten we dat doen. En laten we desnoods na de dienst even met elkaar over hebben hoe we die dag verder gaan organiseren. Amen. Hebben we verder nog andere mededelingen? Nee? Oké. Nou, dan gaan we over naar het woord van God. En dat zou ik willen doen in het evangelie van Marcus. En wel Marcus 4. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. En dan gaan we beginnen in vers 30. En daarin zegt Gods woord. En hij zei, waarmee zullen wij het koninkrijk van God vergelijken? Of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad dat, als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle tuingewassen. En maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht een nest kunnen maken in zijn schaduw. En door veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, voor zover zij het horen konden. Laten we de Heere vragen om een zegen. Hemelse Vader, ik dank u op dit moment dat u ons, Heere, door uw Zoon Jezus Christus, Heere, uw woord hebt gegeven. En deze middag willen wij stilstaan, Heere, bij deze gelijkenis, zodat wij uit uw woord kunnen leren. Maar Heere, ik nodig u uit, opdat u in ons midden zelf, Heere, het woord aan ons wilt verkondigen. En dat kan u en dat wil u, Heere. Wilt u het doen in onze harten, Heere? Wilt u het doen, Heere, door uw geest, Heere? Wilt u, Heere, ons openbaren? Alles wat betreft het woord van God. Neem het van ons over. En ik geef u daarom alle eer, alle lof, de dank en de prijzen. In Jezus' naam. Amen. Ik vond dat namelijk een van de mooiste predikingen die Jezus gaf als hij over gelijkenissen sprak. Want dan dacht ik altijd van, hij geeft een mooi voorbeeld ergens over. En dus ik ontving het en ik dacht van, nou, dat vond ik mooi voor vandaag om het gehoord te hebben. Totdat ik later eigenlijk begon te beseffen dat Jezus deze gelijkenissen gaf, maar wel met een heel duidelijke boodschap, opdat het diep binnen in mij zou komen en dat ik daar goed over zou gaan nadenken. En dat heb ik dus ook gedaan. Als we het hebben over deze gelijkenis, dan heb ik het vandaag met u over groeien in het geloof is bijbels. Misschien denkt u van ja, die mensen die roepen elke keer weer op dat je moet groeien. Maar groeien in het geloof is bijbels. Dat is vanuit het woord van God God vraagt het zelf van ons dat wij dat doen. En dan zou je moeten afvragen van waarom is dan dit onderwerp groeien in het geloof zo belangrijk? Of zeg je van ja, nou ja, ik hoor het wel en dan zie ik het wel. Waarom is het zo belangrijk? Omdat je nogal wat mensen tegenkomt, die zeg ik, die wel christen zijn en die ook zeggen dat ze de Heere nu lief hebben. En ook aan, zeg maar, het heilige avondmaal deelnemen. En toch missen zij de zekerheid van hun redding. En dan sta je eigenlijk, ja, dan sta je niet bij stil. Maar toch zijn er een heleboel mensen die komen zelf de gemeente binnen. En ze twijfelen. Ze hebben geen zekerheid over hun redding. Hun zaligheid. Ze weten niet over hun aandeel in Christus. Heb je een aandeel in Christus? Het zou kunnen dat je zegt, ik weet het niet, maar gelukkig, ik hoor iemand, in ieder geval één persoon weet het, die heeft een aandeel in Christus. Prijs God. Want als je dat niet hebt, dan kan ik dan dit erbij zeggen. Dat heeft gevolg ervoor dat je eigenlijk niet verder komt in je geloofsleven. En dat is niet wat God wil. God wil dat we verder komen. En wanneer we zeg maar een afwachtende houding aannemen en we denken van nou het zal wel zijn tijd duren. Ik zie wel hoe dat verder gaat. Dan heeft dat eigenlijk wel toch wel iets te maken. Of het lijkt eigenlijk op dat ik moet zeggen van, het lijkt op, zeg maar, dat die mensen in hun wedergeboorte blijven steken. Is je wedergeboorte belangrijk? Zeer zeker, je wedergeboorte is belangrijk. Maar je moet niet blijven steken in je wedergeboorte. Dat is het eerste wat je hebt meegemaakt. Dat is contact dat je gehad hebt met het koninkrijk van God. En dan verder doortrekken. Want als je blijft steken in eigenlijk je wedergeboorte, dan is er eigenlijk sprake van geestelijke traagheid. En ik denk niet dat hier mensen zitten die dat zouden willen. Er is geestelijke traagheid en er is zelf gemakzucht. Nou, dat zijn dingen die zijn dus absoluut niet voor jou en mij. God wil iets anders. En vandaar dus dat hij ook dit voorbeeld geeft. En dat hij zegt van, waarmee zullen we het vergelijken? En dan noemt hij dan een mosterdzaadje. Ik heb me nooit afgevraagd hoe klein dat is. Maar Jezus zelf zegt, is het kleinste zaadje wat er is. Kleinste. Hij zegt maar, als het gezaaid wordt, dan komt het op en dan blijkt het grootste van alle struikgewassen te zijn. En dat is nogal wat. Het kleinste zaadje wordt het grootste van alle struikgewassen. En dan zie je dat God over alle dingen heeft nagedacht. Ook Jezus, toen hij dit voorbeeld gaf, had hij daar ook over nagedacht. Want hij zegt, dat is dan de plek waar de vogels, ik ben altijd in mijn leven gek geweest op vogels. Ik vind het altijd mooi om ze te zien. Ik heb ze zelfs in kooien gehad. En ik heb geluisterd naar hoe ze konden fluiten. Ik ben uitgegaan om ze te vangen. Nou doe ik het niet meer. Maar ik heb dat allemaal in mijn leven gedaan. Maar Jezus zegt, ze in de schaduw van die takken kunnen hun nesten bouwen. Zo zie je dus dat God met alle dingen heeft hij een plan. En dat hij verder over nadenkt. Terwijl hij praat over, zeg maar, dat mosterdzaadje, denkt hij ook aan die vogels die daar hun nest zullen vinden en die daar hun jongen zullen gaan opvoeden, groot maken. En eigenlijk dat ze daar een leven zouden hebben. En dat is toch wel eigenlijk iets wat prachtig is. Wat we nodig hebben, is dat wij leren vanuit de woorden die Jezus ons eigenlijk door gelijkenissen en door zijn woord eigenlijk ons stoerheid. Dat zijn belangrijke dingen. Maar we hebben het over gehad dat we niet in traagheid moeten komen of gemak zich. En aan de andere kant ja, kom je mensen tegen die belijden de Heere lief te hebben. En in de Heere Jezus te geloven. En zij kunnen min of meer, zeg maar, de opvatting hebben. Ik geloof toch. Ik ben toch uit de duisternis getrokken tot God en zijn wonderbaar licht. Wat moet ik dan nog meer? Die gedachten komen bij mensen voor. Wat moet ik dan nog meer? Ik ben toch al verlost. En zoiets noemen wij geestelijke gearriveerdheid. Dan zeg je, ja, wat is dat? Nou, dat is iets, dat is levensgevaarlijk voor iemand die zegt dat hij wedergeboren is, dat hij een zoon van God is, om te denken dat je al gearriveerd bent. Het leven met Jezus houdt in elke dag weer op uit. Elke dag weer van hem leren. Elke dag weer met hem wandelen. Dat houdt het leven in. Het is een gevaarlijke gedachte om te denken. En die gedachte is er ook in zeg maar, bij mensen die in het geloof zijn. Dat ze dan spreken over eens gered, altijd gered. Dat zijn levensgevaarlijke gedachten. Want we hebben te maken met een vijand die dit ook weet. En die vijand die zal er altijd op uitgaan om bij mensen die zo'n gedachte hebben en die ze eigenlijk niet meer timmeren aan de weg, niet meer zich druk maken, om daarop aan te vallen. Op die mensen eigenlijk aan te vallen. Om die mensen in verwarring te brengen, om die mensen hun geloof te verzwakken. En dat zijn dingen die moet je echt absoluut niet hebben. Wat je dan niet doet als je een geestelijke gearriveerdheid hebt, is dat de ijver om in het geloof jezelf te verdiepen en vruchtbaar te worden, ver te zoeken is. Dat zijn nogal wat dingen die de Heer me zo laat zien. Maar de vraag is vanmiddag, indien er geen groei is, is er dan wel leven? Als er geen groei meer is, is er dan nog wel leven? Dat is een vraag die ieder van ons vanmiddag zelf mag beantwoorden. Ik ga die vraag niet beantwoorden, dan mag u rustig laten mee, zeg maar, wegen vandaag in alles wat je hoort. Wat wij in de gaten moeten hebben, en daar heeft het eigenlijk niet zo lang geduurd dat toen ik tot geloof kwam, ik deze gedachte vanuit de Bijbel meekreeg. Alle mensen zijn van God afgevallen in Adam. En zijn geestelijk daardoor dood. Zonder Jezus Christus. Maar God is genadig. En hij roept in de Bijbel mensen tot redding. Deze roeping komt tot allen die wel onder het woord van God willen leven. Dus wat we merken is dat er, zeg maar, die roeping van God door mensen verschillend op wordt gereageerd. Ik hoop dat u de juiste reactie vanmiddag hebt. Ik hoop dat die reactie dat alleen maar door de Heilige Geest te binnen zal gaan brengen. Want velen wijzen die roeping af en ze zijn daardoor, eigenlijk kan je wel zeggen, voor 100% zelfverantwoordelijk voor en ook schuldig aan. Als er iets niet goed gaat. We hebben zelf die keuze te maken. God, iemand zegt het zo mooi, God dwingt niet. Misschien heb je dat ooit gedaan, maar God dwingt niet. God dwingt niemand. Maar wat hij wel doet, hij dringt.
Hij probeert je iedere keer wakker te houden en erop te laten zien van pas op dat je niet gaat afdwalen. Pas op dat je niet afzwakt. Pas op dat je niet traag wordt. Pas op dat je niet gemakzuchtig wordt. Nee, hij probeert je in ieder geval wakker te houden, bij de les te houden, zodat we de weg volledig onder leiding van zijn Zoon Jezus Christus kunnen volgen. Dat anderen gehoorzamen en tot God komen is alleen te danken aan de ontferming van onze God. Het is niet aan ons. Het is niet dus aan de mens dat hij kan roemen vanwege zijn geweldige inspanningen. Nee, absoluut niet. Paulus zegt daarom iets heel belangrijks ook. En dat doet hij in de gemeente van Efeze. Laten we daar even naar gaan kijken. Efeze 2. Efeze 2. Efeze 2, zijn we daar al? Dan gaan we naar vers 1. Ik ben blij met deze woorden, omdat deze woorden mij herinneren aan de positie, de plek waar ik vandaan kom. Ik mag hopen dat u niet, maar Paulus heeft andere woorden hierover. Laten we even gaan kijken. Kijk wat Paulus schrijft. Misschien hebt u een andere gedachte over uzelf gehad in de loop van de jaren, dat u met de Heer zeg maar contact hebt gehad, dat u een kind van God geworden bent. Maar dit is wat Paulus schrijft. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Dit waren teksten, dan moest ik echt eerst tot me nemen om eerst dat goed te begrijpen. Maar ik ben later gaan begrijpen dat in al die tijd dat ik dacht dat ik de wereld allemaal aankon en dat de wereld voor mij zo aantrekkelijk was en dat ik alle dingen bij machten was om in de wereld te doen, dat ik voor God dood was. Dat is wat Paulus krijgt. Paulus zegt, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was, waarom? Door uw overtredingen en door uw zonde. Ik was dood. Ik ben God dankbaar dat ik niet dat jongetje ben gebleven die zeg maar zo'n een soort jurk aantrok in het geloof. En bij alle dingen die ik deed, deed ik dit. En ik ben blij als ik die jongens op het voetbalveld zie en dus ze komen zeg maar het veld in. Maar ik vraag me af hoeveel van ze zijn werkelijk kinderen Gods. Het is prachtig om dat teken te maken. Maar de vraag is, hebben we die relatie? Zijn we levend geworden of leven we nog steeds in die oude staat? Ik wist dat ik leefde in een oude staat. Kan we kijken wat er staat geschreven in vers 2. Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van. Dit heb ik niet bedacht. Dit zijn de woorden van Paulus. Paulus is zelf, persoonlijk is hij erachter gekomen. Dat als we Christus niet hebben, dan zijn we dood voor God. Maar hij schrijft hier zo, we hebben gewandeld. We hebben gedaan overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Voor mij was er geen weekend dat zomaar voorbij mocht gaan. Want altijd was er wel ergens een feest. En kon ik daar naartoe gaan. En ik ging het liefst waar je niet hoefde te betalen. Dan kon je zo naar binnen lopen en dan kon je. En dat was leuk. Je zag allerlei mensen. Maar ik wist niet dat ik dood was. Ik moet de dingen die ik deed, waren allemaal dingen die houden bij een leven die echt niet bij de Here passen. Nee, maar hier zie je, en dan zie je dat wat ik eigenlijk vroeger niet begreep, maar nu begrijp ik het dankzij het woord van God wel, dat ik op dat moment, toen ik zo leefde, was ik wel onder de aanvoerder van de macht die in de lucht is. En terwijl ik dacht dat het geweldig was en dat ik gezellige dingen deed en het was leuk, elk weekend kon ik met mijn vrienden uit, was er wel iemand, een machthebber, die alle dingen zeg maar in handen had en die mijn leven eigenlijk aan een touwtje had. Die mij kon sturen, die mij kon motiveren om door te gaan in het leven wat ik had, in het leven wat ik leidde. Maar ik dank God dat ik Jezus Christus heb leren kennen. Want de Bijbel zegt, het was zeg maar de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Hoeveel te meer hebben wij niet de opdracht dan om mensen die Jezus Christus nog niet kennen, om ze bekend te maken met het woord van God, met het geloof. Dat je ze bekend maakt dat er redding is voor ze. En als je er even bij, heel even, niet lang hoor vandaag, heel even, als je er even bij nadenkt. Hoeveel mensen in je directe familie hebben geen contact met Jezus Christus als de enige redder en verlosser? Aan hoeveel mensen gaat die voorbij? Aan hoeveel mensen zeggen gewoon van, het zijn allemaal kerkelijke mensen die maar naar de kerk gaan. Ze denken dat ze heilig zijn, maar ze zijn niet heilig. Maar dat is wat de wereld allemaal uitspreekt. Maar wij hebben Jezus Christus leren kennen. Wij hebben iets anders ontdekt. Wij hebben ontdekt dat God ons van dood naar levend gebracht heeft. En dat we nu niet meer dood zijn voor God, maar nu zijn we levend voor Hem. En daarom is het dat Hij ons tracht te motiveren, opdat wij doorgaan in het geloof. Opdat we met Hem blijven wandelen. Kijk wat ze schrijven in vers 3. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerten van ons vlees. Door de wil van het vlees. En de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens. Evenals de anderen. Dat zijn dingen. Daar mag je God dankbaar voor zijn dat Hij je daarvan uit verlost heeft. Ik ben Hem daarvoor dankbaar. Dat Hij ooit iemand op mijn pad heeft gestuurd en die mij in een hele deemoedige, nederige geest mij het woord van God gebracht heeft. Dat ik het niet kon weerstaan. Dat ik geen nee meer durfde te zeggen. Dat het me zo diep van binnen geraakt had, dat ik niet anders kon dan mezelf overgeven en zeggen, ik wil het wel. En dat mijn leven daardoor veranderd is. Ik dank God daarvoor, dat Hij mensen heeft gebracht op mijn pad om mij het evangelie te brengen. Ik ben God daarvoor dankbaar. Kijk wat het schreef in vers 4. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee Hij ons lief gehad heeft, vers 5, ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus, levend gemaakt. En dan zie je waarom. Er is een reden waarom Hij dat gedaan heeft. De Bijbel zegt, uit genade bent u zalig geworden. Uit genade hebt u redding ontvangen. Ik heb uit genade. Ik had het niet verdiend. Mijn leven weerspiegelde iets anders. Voor ieder die mij zag, wist en die een relatie met de Here had, die wist van, deze jongen zijn leven gaat zo niet goed. Maar door genade, ik heb er niks aan hoeven te doen. Genade betekent alleen maar van, het heeft mij niks gekost. Hij heeft het allemaal gedaan. Hij heeft die persoon op mijn pad gezonden. Hij heeft die persoon gezegd van, getuig voor hem. En daardoor is zijn woord binnengekomen. En ik dank hem daarvoor. En de Bijbel leert ons dat hij zegt, en hij heeft ons met hem opgewekt. Die opwekking, oh, ik ben daarvoor dankbaar. Hij heeft met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. Ik weet niet hoeveel mensen hier beseffen dat ze in de hemelse gewesten zitten. Of dacht je dat je alleen maar hier op aarde was? Hij heeft jou in de hemelse gewesten gezet. Hij heeft jou geplaatst op een plek waar je ervan uit mag gaan dat er ook strijd en aanvallen zullen zijn. Ik vind het jammer, maar heel veel mensen die in Gods huis zijn en die denken al gearriveerd te zijn, gaan niet verder spitten in het woord van God. Dat is toch genoeg zo? Maar je zit wel in een hemelse sfeer waar er enorm grote aanvallen zijn. Dat wanneer jij je misschien dagen niet goed voelt of er zijn dingen in je leven gaande, dat er wel machten in de duisternis proberen jou ten val te brengen. Proberen jou te ontmoedigen. Proberen het geloof die jij hebt tot een einde te brengen. Maar het is door genade dat jij daar mag staan. Het is door genade dat Jezus Christus jou geroepen heeft en in jouw leven deze dingen allemaal wil gaan doen. We kijken nog even wat staat geschreven in vers 8 en vers 9. Even snel daar naartoe. Wat zegt de Bijbel? Want uit genade bent u zalig. U bent zalig geworden uit genade. Door het geloof. Oh, dank de Heer. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is, alsjeblieft, het is een genade. Het is mooi. Dat maakt ook, als ik dit lees, maakt het ook dat het mij in ieder geval erop attendeert dat geloof niet uit mezelf is. Ik weet niet als hoe u erover denkt of hoe u ernaar kijkt, maar geloof is niet uit uzelf. Geloof ontvangt u. Ik heb geen geloof uit mezelf. En ik merk het elke keer weer. Wanneer er een zware aanval is, is het eerste wat ik op dat moment denk: hoe ga ik dit ding oplossen? Hoe ga ik dit tegenaan? Hoe ga ik dat doen? Terwijl het eerste wat ik zou moeten doen, mijn handen vouwen en bidden en vragen: Heere, wilt u mij in deze situatie hieruit verlossen? Wilt u mij de inzichten geven hoe ik moet bidden? Wilt u mij hieruit leiden, zodat ik, Heere, hieruit kom? Maar met uw hulp, dit geloof die u mij hebt gegeven, dat maakt, Heere, dat ik hieruit zal komen. Geloof is niet uit mezelf. Geloof is uit God. Waar komt geloof naar je toe? Waar ontvang je geloof? Geloof komt naar je door de wedergeboorte. Dat is mooi. Op het moment dat je wedergeboren wordt, op het moment dat je zegt: ja, ik wil deze Jezus in mijn leven hebben, krijg je geloof. Wedergeboorte, daar komt geloof binnen. En met dat geloof wil de Heer dat je verder gaat. De Heer wil dat je dat gaat ontwikkelen. Want de Heer, hij helpt ons in zoveel omstandigheden. Maar er zijn omstandigheden waarbij hij afwacht. En dan zegt hij: je hebt geloof gehad, toch? Ga met dat geloof nu hier tegenaan. Ik kan alle dingen wel voor je doen. Maar je geloof moet ontwikkeld worden. Je geloof moet opgebouwd worden. Je geloof kan niet blijven zoals je bent als je wedergeboren bent. Nee, want er komen nog meer dingen op je pad. Waardoor je staande moet blijven. Waardoor je niet door de tegenstander ten gronde gericht wordt. Maar dat je staat in Christus Jezus. En ik ben de Heer daarvoor dankbaar. En dan zie je dat de Bijbel zegt: als we dat geloof ontvangen hebben, dan kunnen wij niet roemen. Want we hebben het ontvangen. We hebben het gekregen, gratis. Het heeft ons niet gekocht. Wat zegt vers 9? En niet uitwerken. Sorry, we zijn al. Maar uit Als het woord krachtig en onweerstaanbaar doordringt in het hart van jou en van mij. En daar blijft haken, want daar gaat het om, dat het woord blijft in jouw hart. Dat het woord in mijn hart blijft. Blijkt daarin dat God door zijn overmatige genade het hart van de mens opent. En dat hij daar geloof binnenbrengt. We hebben een mooi voorbeeld en dat vinden we in Handelingen 16. Misschien kunnen we daar even naartoe gaan. Handelingen 16. En dan gaan we naar vers 14. En dan zien we daar een prachtig voorbeeld van hoe dat werkt. Hoe God harten kan openen. En dan zie je, dan staat er in vers 14, en een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij erbij ons op aan, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest. Let op, er staat geschreven, niet tegen die vrouw, maar tegen die geest. Ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En dit zijn dingen, dat zijn dingen dat, waarbij de Heer mij heel duidelijk maakt van, toen ik pas tot geloof kwam, toen dacht ik, als ik bepaalde problemen in mijn leven heb, dan zal ik de voorganger bellen en vragen dat hij naar mij toe komt en dat hij een macht, een geest die mij het leven moeilijk maakt, dat hij die geest voor mij gaat bestraffen. Hé, maar jij hebt geloof ontvangen. Je hebt de Heilige Geest ontvangen toen je tot wedergeboorte kwam. Wanneer er een geest in je midden is, wanneer je met vrienden bent, wanneer je met familie bent en die mensen spreken een taal die helemaal niet de taal is van de Heilige Geest, die mensen spreken dingen die gaan over waarzeggerij. En hoe vaak gebeurt dat dan niet dat mensen hier zich in begeven en wij durven onze mond niet te openen. Maar hier zegt de Bijbel, het ergerde Paulus. En wat deed Paulus? Hij stond op en hij zei, in de naam van Jezus gebied ik je uit haar, in Jezus naam, verdwijn. En dat is precies wat God van jou en van mij vraagt. Dat wij niet zitten te denken van, zal ik die broeder nu bellen? Het is toch wel 11 uur 's avonds, misschien slaapt hij al. Nee, dan vraagt de Heer dat jij op dat moment, dat wie dan ook het is, dat je op dat moment gaat staan en dat je tegen die macht zegt, in de naam van Jezus verdwijn. Waarom? Omdat je die autoriteit van God hebt ontvangen. God heeft je niet geroepen, zodat je een andere zal raadplegen op dat moment om te vragen van, kan je die macht voor me komen uitdrijven? Nee, God heeft jou die autoriteit gegeven om wel die macht uit te zenden. Maar dat betekent wel dat ik wel moet leven in de nabijheid van Christus. En dat is een belangrijk moment, want wil je die macht uitdrijven, dan zal je nooit, op welke manier dan ook, in relatie moeten staan tot die macht. Dat betekent dat ik nooit meer in mijn familie of wat dan ook aan waarzeggerij moet doen. Dat betekent dat ik nooit meer, als die mensen positief praten over waarzeggerij, dat ik met ze meega. Want als ik dat doe, dan verzwak ik mezelf alleen maar meer. Als ik tegen die macht zeg, in de naam van Jezus eruit, dan is het eerste wat die macht tegen mij zegt. En gisteravond dan, toen we samen waren. We hebben samen een leuk dingetje gedaan. Ik heb je leuke dingen verteld. En je was er blij mee. Het is onmogelijk om een macht uit te drijven waar je samen mee wandelt. Dat kan niet. God wil ons helpen. Hij wil ons verlossen van al onze vijanden. Maar niet van onze vrienden. Dus als een waarzeggende geest jouw vriend is, dan ga je hem niet kunnen uitdrijven. Het eerste wat je moet doen, is je moet jezelf weer bekeren. Je moet naar de Heer toe gaan, de Heer bidden en vragen om vergeving, om reiniging, met zijn kostbaar en dierbaar bloed, zodat jij die autoriteit weer mag hebben om deze macht uit je leven te uit te drijven. En hier zien we iemand die God gebruikt heeft om dat te doen. En hij is daar succesvol in geweest, want hij heeft die macht kunnen uitdrijven. En hij zegt, in de naam van Jezus Christus gebied ik je uit haar weg te gaan. En de Bijbel zegt, en hij ging op datzelfde moment ging hij uit haar weg. En vers 19 zegt, en toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de verder staat, en de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren van, zeg maar, en gaven bevel hen met stokken te slaan. Wie wil hier nog in deze bediening slaan? Maar hier staat dat die magistraten die opdracht kregen om ze toch met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hun de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaren. En toen hij het bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor de Heer. Nou, dit is toch een stukje prachtige Bijbelonderwijs. Er is geen mooier onderwijs dan dit onderwijs, wat je hier leest. Terwijl wij misschien gewoon daarnaar lezen en we denken van, oh, het is leuk dat dat geweest is. Maar dit is prachtig Bijbels onderwijs. Wanneer je in de zwaarste problemen zit, hoe ga je ermee om? Krimp je zelf helemaal in? Word je zelf angstig? Maar hier zien we een ander voorbeeld. Hier zien we dat Paulus en Silas de Heer beginnen te bejubelen, te zingen, lofoffers te brengen, de Heer groot te maken. En dat is toch wel iets wat ons zou moeten triggeren, dat ons zou moeten helpen, dat indien wij ooit in zo'n situatie komen, dat wij juist in die moeilijke omstandigheden de Heer moeten gaan lofzingen, moeten gaan aanbidden. En wat verder staat, en de gevangenen luisterden naar hen. En vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van alle los. Wat mij dit zegt, is dat de gemeente op dit moment, en daar bedoel ik niet alleen specifiek onze gemeente mee, maar dan bedoel ik ermee de gemeente van Jezus Christus, heel hard nodig is dat mensen zich weer terugtrekken en proberen de geboden die de Heer Jezus ons heeft nagelaten, weer te omarmen. Om met de Heer verder te gaan. Want hoeveel mensen zijn er nu vandaag de dag nog, dat wanneer ze in problemen komen, dienaren van God, dat ze God gaan loven en prijzen, en dat er gevangenisdeuren beginnen, een aardbeving van gevangenisdeuren is, dat er boeien losspringen. Hoeveel mensen zijn er nog? Hoeveel mensen gebruikt God nog op dit moment om deze dingen te doen? Is God veranderd? God is niet veranderd. Maar wat er veranderd is, is dat wij meer en meer achterover zijn gaan leunen en denken van, het zal wel goed duren. Het zal wel zijn tijd duren. Ik zal wel kijken hoe dat gaat. Terwijl de gemeente meer in een eenheid met Jezus Christus moet leven. Indien die eenheid er niet is, zal die kracht van God zichzelf ook niet openbaren. Dus wat er nodig is, is dat wij met alles wat er in ons is, grijpen naar de kracht die God ons heeft gegeven. En ons daar één mee maken. Dicht bij de Heer blijven. Dicht bij de Heilige Geest blijven. Dat de Heilige Geest in ons deze dingen kan doen. Net zoals ik net zei van, dat indien je met in een sfeer wandelt van mensen die zeg maar met waarzeggerij bezig zijn, dat jij een demon niet gaat kunnen uitdrijven. Op dezelfde manier wil de Heer dat wij samen met de Heilige Geest optrekken en dat wij de Heilige Geest ons laten onderwijzen, zodat wij in staat zijn, wanneer die dagen moeilijk zijn, dat wij kunnen optreden. Dat wij onder de kracht van God dingen kunnen doen waarvan misschien ieder staat te kijken. De Bijbel zegt dat er plotseling de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open. En raakten de boeien van alle los. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard. En zou zichzelf gedood hebben. Omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Maar Paulus riep echter met een luide stem: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. Hier zie je duidelijk dat de kracht van God zichzelf openbaart. Daar waar mensen God aangezicht met een relatie met de Heer leven, waar ze leven in eenheid met de Heer, dat je ziet dat daar dit allemaal zich voordoet. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten. En zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om gered te worden? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. U en uw huisgenoten. En de Bijbel zegt, hij liet zich dopen. Hij nam Jezus aan in zijn leven en zijn leven veranderde daar. Wat we zien is dat wedergeboorte. Dat mondt uit in de roeping die God heeft voor ieder die wedergeboren wordt. Door de genade van God, die met zijn Heilige Geest binnendringt in het hart van de mens. Dan wordt de roeping tot zaligheid, tot redding beantwoord. En staat de mens op uit de geestelijke dood. En die staat op in het leven. Als we over wedergeboorte spreken, raken we de kern van ons bestaan. Want daar gaat het eigenlijk in ons leven om. In ons christelijk leven gaat het om wedergeboren of niet. En dat klinkt misschien raar, maar uiteindelijk kan ik dit zeggen. Is dit het grote probleem vandaag in de kerken ook? Dat je jezelf moet afvragen, is iemand wedergeboren of niet? Als je in je leven merkt dat er geen vooruitgang is, als je in je leven merkt dat er geen groei is, vorige week hebben we het erover gehad, dat Jezus de ware wijnstok is en wij zijn de ranken en dat wij vrucht moeten dragen. Als je in je leven merkt dat deze dingen er niet zijn, is het tijd om tot de Heere te roepen. Is het tijd om naar de Heere te gaan. Om de Heere te vragen over te nemen in jouw leven. Want dat betekent dat er andere dingen in jouw leven het hebben overgenomen. Je kan ervoor kiezen. Het is een keuze die we maken tussen leven of dood. Wedergeboren of niet wedergeboren. In het leven van iemand die niet wedergeboren is, is het altijd merkbaar. Altijd. Ik hoef niet te kijken of te gaan onderzoeken, is iemand wederom of niet wederom geboren. Indien iemand niet wederom geboren is, is er ook geen geestelijke vrucht. Is er ook geen vooruitgang. Je moet wederom geboren worden. Dat betekent dat je geboren wordt in het koninkrijk van God. Anders ben je gewoon, zoals de Bijbel in Efeze schrijft, dan ben je gewoon dood. Maar wedergeboren, dat betekent dat ik nu met Christus leef. Dat Christus nu in mijn leven het voor het zeggen heeft. Dat Hij mijn leven leidt. En dat ik niet meer kan zeggen van, nou ja, ik vind het gewoon een beetje gezellig praatje als we het hebben over deze geest. Nou, daar praat ik ook een beetje mee, kunnen we samen lachen. Ja, dan kunnen ze misschien Nederland NPO 1 doen. Maar dat heb je niet nodig. Als wedergeboren kind van God hebben we een andere wandel nodig. Hebben we nodig dat we met Christus wandelen. Hebben we nodig dat niemand hoeft te komen onderzoeken, is die persoon wel of niet wedergeboren. Maar dat het zelf zal openbaren als je wederom geboren bent. De Heilige Geest openbaart het vanzelf wel. Daar is geen enkele vraag voor nodig. En daarom is het nodig dat wij de Heere bidden en vragen dat Hij in ons leven het overneemt. Dan hoef je niet achter mensen aan te zitten, absoluut niet. Nee, dan is het de Heilige Geest die ze verder voortleidt. En dat doen mensen gewoon gewillig. Ik ben God daarvoor dankbaar dat Hij in mijn leven heeft ingegrepen. En vanaf dat moment is mijn leven nooit meer hetzelfde geweest. En ik ben hem daarvoor echt, echt, echt dankbaar. Voor het werk dat Hij in mijn leven is gaan doen. Ik ben hem daarvoor dankbaar. Dus het gaat om leven of dood. Het gaat om wedergeboren of niet wedergeboren. Er is geen tussenstand. Er is niet een vriend of een vijand. Het gaat om een zaak van levensbelang. Want we zijn een kind des torens of een kind van God. De Bijbel spreekt heel duidelijk in Efeze 2, we waren allemaal kinderen des torens. Maar door Jezus Christus zijn we levend geworden, zijn we kinderen van God geworden. En dat moeten we blijven ook. We moeten niet teruggaan naar een staat die ons niet helpt. We moeten van dood naar levend gemaakt worden. Anders ziet de toekomst er niet echt geweldig uit. Geestelijk leven heeft zijn begin in de wedergeboorte als levendmaking. De vooruitgang ervan in de heiligmaking. God wil ons heilig maken. En daarvoor doet hij daar alles voor. Hij gebruikt de Heilige Geest daarvoor. En de voltooiing daarvan zal zijn heerlijkmaking. Dan zullen wij met ons leven eigenlijk de Vader verblijden in alles wat we doen. Dit wonderlijke werk van de wedergeboorte rust namelijk op het fundament van de dood en de opstanding van Jezus Christus. Weet je, en Petrus, die prijst de Vader daarvoor. Laten we even gaan kijken daarna. Dat is een prachtige omschrijving die Petrus geeft. 1 Petrus 1 vers 3. Kijk wat Petrus daar schrijft. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. En vele mensen worstelen met die opmerking wedergeboren. Hier gebruikt Petrus een andere omschrijving daarvan. Opnieuw geboren worden. Hij deed ons opnieuw geboren worden tot een levende hoop. We hebben een hoop als we opnieuw geboren worden. Dan is er een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dit is voor mij het complete bewijs ook. Dat zoals Jezus de dood is ingegaan. Zoals hij gesmaakt en geproefd heeft. Maar hij heeft ons daardoor verlost van al de machten van de duisternis. De Bijbel zegt dat hij, toen hij daar in die duisternis was, dat hij al die machten ontwapend heeft. En nu aan ons kan openbaren. Dit zijn de machten van de duisternis die ons bedreigen. En de Bijbel zegt dat hij daarna is opgestaan uit de dood. Dat is voor mij het grootste, de grootste zegen die ik van de Heere mag ontvangen. Dat ik opnieuw geboren mag worden tot een levende hoop. Want Jezus Christus, die is niet gebleven in de dood, maar die is opgestaan uit de doden. En ik ben God daarvoor dankbaar. Daarom, de uitdrukking groeien in het geloof is Bijbels. Alles wat leeft, groeit. Daar heeft God voor gezorgd. Dat is God zijn ABC, dat is God zijn wiskunde, dat is God zijn ontwerp over deze wereld. Alles wat leeft, groeit. En dat zie je overal om je heen. Dat zie je overal waar, zeg maar, in het voorjaar uit de aarde zomaar spruiten opkomen. En dat je vraagt van waar is dat al die tijd geweest? Maar de Heere weet het wel. De Heere die heeft alles van tevoren bepaald. En die heeft ervoor gezorgd dat op zijn tijd alles opkomt. En hij zorgt ervoor. Want alles wat leeft, groeit. Wat niet leeft, kan geen groei vertonen. Een dode boom loopt niet uit. Een dode wijnstok draagt geen vrucht. Alles wat we nodig hebben, heeft hij ons gegeven in zijn woord. En ik ben hem daarvoor dankbaar. En laten we de Heere vanmiddag alle eer geven. Laten we hem vanmiddag alle dank geven. En als er in je leven dingen zijn waarvan jezelf en niemand hoeft een ander daarvoor aan te wijzen. Niemand hoeft een ander daarvoor ook aan te kijken. Dit is een kwestie van dat je gewoon zelf naar binnen kijkt. Naar bij jezelf. Als er dingen in je leven zitten waarvan je zelf niet tevreden over kan zijn. Als je leest het woord van God, als je hoort wat het woord van God allemaal wil, dan is het vandaag, op dit moment ook het moment dat je zelf de keuze maakt en dat je zelf deze hulp inroept bij de Heere. Want de Heere is het die in ons leven leven brengt. En die in ons leven verandering brengt. En die in ons leven groei geeft. Hemelse God en Vader, ik kom deze middag voor uw genade troon. Ik kom deze middag, Heren, omdat wij u nodig hebben. Ik kom deze middag omdat ik u nodig heb, Heren, in alles wat ik doe. Wat ik u bid en vraag, is dat er groei mag zijn. Groei op elk gebied. U weet het, Heren. U weet exact wat ik nodig heb. U weet exact wat ieder hier nodig heeft. Ik wil u bidden en vragen. Open onze harten. Heren, komt u binnen. Breng, Heren, in ons hart die verandering aan. Neem het van ons over, Heren. Help ons, Heren. Opdat wij de juiste keuzes maken om met u voort te gaan. Met u aan onze zijde. Heren, zoals Heren, u zegt in uw woord, Heren, waarmede zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken? En dan geeft u het voorbeeld, Heren. Uw voorbeeld is dat er groei zal zijn. Dat indien het gezaaid wordt, Heren, dat het, Heren, zal opkomen. Heren, en dat het vrucht zal dragen. En dat er velen in zijn schaduw plekken zullen vinden om daar veilig te zijn. Zoals de vogels, Heren. Help ons, Heren, om in uw dienst te staan. Help ons, een ieder van ons, op ons eigen gebied, overal, Heren, waar we zelf komen. Dat u ons daar wilt gebruiken. Neem het van ons over. Ik geef u alle eer. Ik geef u de lof. Ik geef u de dank en de prijzen, Heren. Hier, o de Heren, deze middag, Heren, hier ben ik, Heren. Hier zijn wij. En Heren, we hebben het verlangen om door u gebruikt te worden. Zodat u, Heren, alles wat op dit moment nog niet tot leven gebracht is, dat u daar leven in brengt. Ik vraag u in Jezus' wonderbare naam, neem het over. Amen.